Ik weet nog dat ik op huwelijkstherapie zat met mijn vrouw. Puur preventief, omdat ik doe veel preventief, zeg maar. Dus toen zei ik tegen mijn vrouw, zo eens een keer huwelijkstherapie. Toen zegt ze, ja, het gaat er hartstikke goed. Ik zeg, ja, daarom juist. Ik wil het juist goed houden.
Dit is de podcast van Probaat. Inspiratie vanuit de psychologie, gecombineerd met voorbeelden uit het dagelijks leven. Zo staan we even stil bij werken en leven.
Ja, welkom weer bij de Probaat podcast. En natuurlijk met onze vaste gasten Sander Leuning van Veiligheidskundige en Peter Raven van Kenniscentrum Arbeidsrecht. Welkom. Wij gaan het vandaag hebben over leiderschap, best practice. En daar gaan we ook gewoon even induiken in de actualiteit, maar ook de tips en de tops van wat valt ons nu op? Dus fijn dat je luistert. We duiken erin. Yes, laten we eerst even bij leiderschap beginnen. Ik dacht, ik trek die woorden even uit. Hè? Dus eerst maar eens even leiding geven. Als we de woorden gewoon even uit elkaar trekken, is het leiding en geven, oftewel richting geven. Als we dan het doortrekken naar leiderschap, dan is het dus eigenlijk de kunde, de vaardigheid om richting te geven. Nou, en toen zat ik als psycholoog nog even dieper te kijken. En toen dacht ik uiteindelijk van ja, het is eigenlijk de kunde om sturing te geven aan mensen om een gezamenlijk doel te behalen. En hierbij dus ook recht te doen aan de ander, aan jezelf en aan het groter of organisatorisch belang. Eens mannen?
Zeker.
Mis ik nog iets?
Nee, ik denk dat het denkrichting goed is om dat eens even af te pellen vanmorgen.
Ja, en dat maakt dus ook wel, denk ik, leiderschap ook mooi en complex. Is omdat je daarmee, je wilt ergens naartoe. En tegelijkertijd heb je verschillende belangen die soms ook conflicteren. Hè, die elkaar tegenspreken. En hoe doe je dat dan? En wat maakt dan goed leiderschap en wat maakt dan minder goed leiderschap? Of zelfs soms slecht leiderschap? Nou, laten we eerst eens even bij de actualiteit, Sander. Dan gaan we meestal even naar jou toe.
Ja, dat is goed, Jarno. Ja, kijk, als VVD'er durf ik ook best af en toe hand in eigen boezem te steken. En nou ja, recent hebben we natuurlijk in de media kunnen lezen dat onze minister van Onderwijs, Dennis Wiersma, toch een behoorlijke blooper heeft gemaakt, als het ware. Hè. Dus eigenlijk meerdere keren de scheef over is gegaan als, toch als leider, zeg maar, van een ministerie. Dus dat betekent gewoon dat je voorbeeldfunctie hebt en voorbeeldgedrag moet vertonen. Nou ja, daar is hij meerdere keren mee over de schreef gegaan. En ja, eigenlijk wel heel duidelijk, zeg maar, dat het leiderschap daar falikant gefaald heeft.
Ja, wat mij dan wel intrigeert, Sander, is hoe werkt zo'n, zeg maar, benoeming, aanstellingsprocedure richting het ministerschap? Hè? Is dat dan dus heel blijkbaar politiek gestuurd en ingevuld in plaats van op kwaliteit en op leiderschap? Hè? Denk aan het voorbeeld, vind ik nog steeds heel opmerkelijk, dat een topdiplomaat, want dat is ze toch, wat je er ook van vindt politiek, Sigrid Kaag, wordt minister van Financiën en een topconsultant van McKinsey stuur je naar buitenlandse zaken. Hè? Ja, anders gezegd, leiderschap en politiek zijn elementen die met elkaar kunnen botsen. Niet alleen in dat geval van Wiersma, want ik denk dat het over wat anders gaat dan alleen leiderschap. Dan gaat het over het feit dat er voor mijn gevoel bij deze oud-minister toch fundamenteel iets mis is. Hè? Want hoe kun je nou zoveel keren over de schreef gaan, gewaarschuwd worden en dan toch door blijven gaan? Maar leiderschap en politiek is denk ik wel een soort ander item waar we het over zouden moeten hebben. Want ik vind het verbazingwekkend hoe mensen staatssecretaris en minister worden. Dat gaat niet over kwaliteit, dat gaat niet over leiderschap, maar gaat over ben je van de juiste partij.
Nou ja, zeker. Ik denk niet dat de mensen worden uitgekozen omdat ze nou zo'n goed leider zijn. Hè? Dus met elkaar zouden we ergens nog een bepaalde invloed kunnen hebben op de eerste man of vrouw. Ja. Als je het daarin in ziet zitten als land. Maar voor de rest wordt de club natuurlijk mede bepaald op basis van wat heb je misschien bereikt in de partij. Maar goed, niet altijd wordt gekeken naar de kwaliteiten die je bezit als mens, zeg maar, of jij de functie zou kunnen hebben. Wel ja, of je bepaalde wegen weet te bevallen en uiteindelijk, ja, ja. Goed, ook misschien toch ook enerzijds wel verstand van zaken, hè? Want ja, ja. Diezelfde minister, ja, was natuurlijk hiervoor wel minister van Financiën, de heer Van McKenzie. Enfin,
maar ik vind het ook wel kwetsbaar.
Nou, dat is het
want,
ook.
Want
hè? Dat,
leiderschap, je bent... je ligt ook heel snel onder een vergrootglas. Hè? Want nu komen ook de verhalen over... En dus van de andere kant met betrekking tot Dennis Wiersma is... Het was wel een man die durfde door te pakken. Die vernieuwing durfde te brengen. En, ja, en daar zit niet altijd iedereen op te wachten. Want dan moet ik in één keer andere dingen gaan doen. Ja, wij zijn er niet bij geweest. Dus kunnen daar ook geen oordeel over vellen. Maar je kunt je wel voorstellen dat als... hij al een beetje, zeg maar, een kleur heeft en hij komt voor de goede zaak op, dat het ook heel snel charismatische wijze, laat ik het zo zeggen, wat eventueel als bedreigend ervaren kan worden. Ja, dan kan het ook heel snel misbruikt worden, omdat je in de hoek wordt geplaatst, omdat er al een smet op je zit, zeg maar. Hè? Dus dan... ja. De smet kan soms ook ten onrechte uitvergroot worden.
Dat snap ik en dat vind ik ook.
Daarmee wil ik geen onrecht doen aan welke misstanden er zijn geplaatst. Nee, hè? Even voor de
hele... nee, want dat is denk ik een ander onderwerp. Maar het gaat er mij wat breder om het volgende. Worden personen die op bepaalde functies worden geplaatst en geacht worden leiding te geven, worden die in de regel niet... veel vaker beoordeeld op hun kwaliteiten, lees hun cv, werkervaring, diploma's enzovoort, in plaats van de vraag te beantwoorden, zijn het ook echt leiders? Zijn het ook daadwerkelijk die personen die wij als organisatie nodig hebben om in de vaart der volkeren verder te gaan? Hè? Ik denk dat dat heel vaak ontbreekt. Hè? Want mensen moeten een cv maken en dan worden er allerlei gesprekken gevoerd. Maar wordt er nou ook goed gekeken naar wat die organisatie nodig heeft op dit moment?
Nou, dit is wel grappig. Ik even twee opmerkingen daarover. Eén is, we hebben het eerste en tweede seizoen podcast series gemaakt, zeg maar, over leiderschap. Een van de thema's daarin is persoonlijkheid. En wat we daar uitstippen, of lichten, of tenminste wat ik er nu uitlicht, is het Peter's Principle. Oftewel... de meeste mensen die maken wat promotie, maar komen uiteindelijk op een baan net boven hun kunnen uit. En dus een leerkracht, een goede leerkracht, die wordt op een gegeven moment voorgedragen als directeur. Ja. Een goede timmerman, die wordt op een gegeven moment uitvoerder. Ja. Maar het is totaal een ander vak.
Eens.
Mm-hmm. Dus als die mensen niet de kunde hebben om naar het proces te kijken, hè? Dus om met andere ogen naar je werk te kijken, gaan ze zich bemoeien met het primair proces, waar ze eigenlijk niks meer mee te maken hebben, even gechargeerd gezegd. Hè? Dus veel mensen komen een te hoge functie uit. Dus dat noemen ze Peter's Principle. Maar
het is wel exact waar het denk ik over gaat. Hè? Leiderschap gaat over het antwoord geven op de vraag, ben ik op het juiste moment, op de juiste plek nodig om die organisatie naar het doel te brengen waar ze naartoe wil. En dat gaat niet alleen over kwaliteiten. Lees mijn cv omdat ik een academische opleiding heb of niet. Maar gaat ook over, ben ik als mens karakterologisch in staat om leiding te geven?
Een kleine aanvulling erop. Hè? Jano, in jouw introductie gaf je eigenlijk al aan dat leiderschap ook een bepaalde vaardigheid is. Als je kijkt naar hoe wij als veiligheidskundigen bijvoorbeeld op dit moment personeel mensen uit de markt trekken, dat zijn dan soms bijvoorbeeld niet eens veiligheidskundigen. Dus wij hebben een veiligheidskundig detachering en adviesbureau. En wij nemen mensen aan die geen veiligheidskundigen zijn, maar waar wij wel in zien dat ze bepaalde vaardigheden in zich hebben.
Wij moeten straks even praten.
Om een hele goede veiligheidskundige te worden. Dus wij doen ze een soort van opleiding. Omdat wij we zien, de kennis kunnen ze wel aanleren. Maar je moet een aantal vaardigheden in je karakter hebben. Een aantal zaken in de dop, zeg maar. Wat maakt dat jij straks een goede veiligheidskundige wordt? Ik denk dat met leiderschap idem dito werkt. Hè? Dus je moet een aantal antennes al hebben, zeg maar, om uiteindelijk een goed leider te worden. Een training bij de Baak of Schouten Nederlandse, zeg maar, ga ik je daar niet in verder helpen als jij die basiselementen überhaupt mist. En dat geeft niet, want we zijn niet allemaal geboren leiders. Ja. Heel veel mensen vinden het prima om in de backseat te zitten, zeg maar. Ja. En sommige mensen willen in de driver's seat zitten. Ja. En dat is alleen maar goed, ja. Want anders krijgen we te veel mensen op een positie, zeg maar, die je daar ook niet wil hebben.
Te veel touring cars.
Precies.
Ja. Nee. Maar wat wel even interessant is, is natuurlijk dat leiderschap is ook heel situationeel. Hè? Ja. Dus als ik even denk aan Churchill, was een geweldige leider toen het crisis was. Maar daarna is hij snel vervangen, zeg maar. Hè? Ja. En dus leiderschap vraagt ook iets van welke context zit ik, welke tijd zit ik, welke mensen heb ik, welke middelen heb ik. Ja. Waarom kan ik ben nogal voetbalfan. Waarom presteert Dick Advocaat eigenlijk overal goed waar hij komt? En tegelijkertijd zal hij nooit een goede trainer worden bij een Barcelona of een Ajax of weet ik wat. En dus hij moet kijken naar het materiaal waar hij heeft. Hij is een hele kundige man om te doen met dat wat hij heeft. Maar als hij zelf een visie moet uitontwikkelen van hey, zo wil ik spelen, dan loopt hij vast. Hè? En dat zie je dus met heel veel leiderschap, is dat ze het is een vaardigheid die afhankelijk van je omgeving echt tot uiting komt. Dus soms kun je heel goed leider zijn bij de ene team, en totaal niet bij het andere team. Soms ben je misschien nu totaal geen leider, maar kun je het wel over lange termijn worden. Dus we zijn bezig met een serie over loopbaanbegeleiding. Dat heb ik jaren gedaan en eigenlijk nog steeds wel eens loopbaantrajecten. En wat we zien is dat mensen worden aangenomen op competenties, hè, cv's. Wat heb ik gedaan? Vervolgens komt de tweede stap, is dan de werkvoorwaarden. Hè? Dus een beetje, welk geld, secundaire, tertiaire voorwaarden, zeg maar. Hè? Doen we dat nog een beetje goed? Dat wordt dan nog even platgeslagen in de laatste twee gesprekken. En de derde factor, dat is de reden waarom ze vertrekken. Dat is de werkcontext. Hè? Dus pas ik wel in deze functie? Pas ik wel met deze mensen? Pas ik wel in deze organisatie? Pas ik wel op deze plek? En het gaat ook over waarden en normen. En het bijzondere is dus dat alle assessments die vaak gedaan worden, gaan niet eens over die derde aspect, maar gaan vergroten het eerste aspect. Terwijl het eerste aspect is niet de reden waarom de meeste mensen vertrekken.
Ja, maar dat is precies wat ik net bedoelde, Jano. Dat,
daarom gooi ik hem er ook even in. Want volgens mij geef ik nu even woorden jij zei.
Nee, klopt hoor. Ik denk dat dat ook op een andere manier is wat ik bedoelde. Want dat verhaal van Dick Advocaat triggert me. We zitten hier in Groningen. Ik ben ervan overtuigd, heb ik ook wel eens uitgesproken naar de directie van FC Groningen, mezelf sponsor, dat het feit dat men Dennis van der Rij, heet die geloof ik, hè, die Dennis Rij, die trainer, voor de leeuwen heeft geworpen. Maar men had ook voor een manager, directeur of een trainer kunnen kiezen, die men als flink de mannen had aangepakt. En dan waren ze in de Eredivisie gebleven, ben ik van overtuigd. Want wat had Groningen nodig? Leiderschap. En daar is te weinig op geacteerd. Men heeft die assistenttrainer van die Frank Wurmuth, hoe heet die meneer, hebben ze voor de troepen gezet. Men heeft een heleboel spelers aangetrokken in de winterstop. Nee, je had eerst moeten nadenken, wat heeft die groep nodig? Die zit er doorheen, want een trainer is ontslagen. Nou, dat gaat dus ook over leiderschap.
Maar het grappige is dus dat je hiermee leiderschap, even in mijn woorden, verengt naar een daadkrachtig iemand.
Nee, situatief bezig zijn in dat wat de organisatie nodig heeft. Dat betekent dat als die organisatie dat niet nodig heeft, omdat die organisatie authentiek uit zichzelf weet het doel te bereiken, maar alleen begeleid moet worden en misschien maar in het netwerk moet worden geholpen om te zorgen dat het doel wordt bereikt, is een ander verhaal dan wanneer je kijkt naar wat heb ik nodig als organisatie, omdat we onderaan de put zitten en we moeten naar boven toe. Ja. Dus het is situatief bepaald.
Ja, maar goed, je hebt natuurlijk situationeel leiderschap. Hè? Dat is een mooi begrip, wat we allemaal wel eens een keer
Ken Blanchard is daarvan
in de managementboeken hebben gelezen. Ik geloof daar ook wel in. Anderzijds ben ik ook wel van mening, Ja, uiteindelijk heb je ook een karakter als persoon. Dus je kunt je niet, je bent geen chameleon. Hè? Dus je kunt je niet in 12 verschillende kleuren gaan presenteren. Mm-hmm. Je kunt nog eens een keer zijdeling zijn, je karaktereigenschappen mogelijk iets fine-tunen. Maar uiteindelijk is het wel, als jij daar als leider staat, dan pas jij mogelijk in dat tijdframe, in die groepssetting, zeg maar, zoals die op dat moment is. Verandert die setting of verandert de omstandigheden, kan het best zijn dat jij als leider niet meer goed kan acteren. Maar dat is op zich best normaal, denk ik.
Maar zeggen we daarmee dat een leider in een bepaalde setting bij voorbaat al een houdbaarheidsdatum heeft?
Zeker.
Dus hij is beperkt houdbaar?
Zeker. Ben ik van overtuigd, een Louis van Gaal heeft een bepaalde houdbaarheidsdatum per club. Hij heeft een levenslange houdbaarheid als trainer, want de man heeft vreselijke kwaliteiten. Maar ik ben ervan overtuigd dat je hem niet overal kunt neerzetten. Ik denk dat wanneer een club goed functioneert en elk jaar titels haalt en prijzen pakt, dan denk ik dat je de man er niet neer moet zetten. Maar als er wat moet gebeuren, dan staan we er. Hè? Waarom hebben wij in 2014 een derde prijs gepakt op het WK? Heeft daarmee te maken. Daar ben ik echt van overtuigd, hoor.
Kijk, je zou kunnen zeggen, sommige mensen zijn al 40 jaar lang directeur-eigenaar van een bedrijf. Hè? Ja. Mogelijk is de samenstelling van die groep in die 40 jaar niet heel veel veranderd. Hè, we noemen het zo weer in het vorige gesprek nog even een aantal van dat soort oude industrieën. Hè, PPG, AVB. Het werk is eigenlijk in die 40 jaar bijna hetzelfde gebleven. Laat ik het maar even plat slaan. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wat geautomatiseerd en dergelijke. Maar in een output is nog steeds hetzelfde. Waarschijnlijk is de groepstamenstelling ook ongeveer gelijk gebleven. Hè? Mannen die daar, toch ook steeds meer vrouwen, maar toch nog wel echt een mannenwereld, die productiewereld, die daar een jaar of 30, 40 blijven werken. Zou best zo kunnen zijn, zeg maar, dat een CEO van zo'n bedrijf daar het ook 30, 40 jaar uithoudt. Maar stel, je zou de situatie pakken waarin je als leider begint in een bepaalde organisatie. Financieel voor of achter de wind, zeg maar. Groepssamenstelling, man, vrouw, leeftijd, draagt allemaal bij of jij nog steeds past in die groep als leider. De groep vraagt steeds iets anders van je. En de vraag is of je daar continu aan kan blijven voldoen. Ja. Ik heb daar wel mijn twijfels over.
Ik moet even denken aan, even als we dan toch in de voetbalscene zitten. Hè? Alex Ferguson.
Ja.
27 jaar voor de als manager geweest bij Manchester United. Ja. 27 jaar. Met piek en daal uiteraard, maar wel succesvol geweest. Ja. Hoe kan dat dan?
Ja, dat is echt een fenomeen waar ik me, als het daarover gaat, elke dag wel over mijn hoofd breek. Van hoe komt dat de man zo succesvol is geweest? Ik denk dat het ook met het tijdframe te maken heeft. Hè? Ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat hij heeft kunnen werken met de beste voetballers op aarde. Dat geloof ik zeker. Hè? Ronaldo, noem het allemaal op. Ik denk dat datzelfde een beetje geldt voor Pep Guardiola. Waarom is hij altijd zo succesvol bij Bayern en bij Manchester City en bij Barcelona? Dat zijn mensen die authentiek in de voetbal leiderschapskwaliteiten hebben, mede gebaseerd op het feit dat ze zelf op een hoog niveau hebben gevoetbald. Nou, Ferguson niet, Van Gaal ook niet in feite, maar zij komen dan toch bovendrijven omdat ze blijkbaar iets hebben waar anderen van denken, hey, dat hebben we nodig op dat moment.
Is het ook zo dat als je de vacatureteksten tegenwoordig op LinkedIn nog steeds leest, dan zoeken we voor iedere functie in Nederland nog steeds het schaap met vijf poten. Ja. Terwijl ik denk dat er maar 1 op de 100.000 een schaap met vijf poten is. Nou, zo'n trainer zou dat misschien best kunnen zijn. En sommige mensen zijn gewoon in staat om zich continu aan te passen naar de omstandigheden die daarom vragen. En andere mensen blijven dichter bij zichzelf, althans. Ik geloof ongetwijfeld dat de beste man 27 jaar lang zichzelf is geweest. Maar niet iedereen is daartoe in staat. Nou ja, en dat is op zich niet erg. Hè? Dus daar moeten we met elkaar zeker niet al te veel van vinden. Want ieder mens is authentiek. En sommige situaties die passen je beter als andere.
Ja, en ik moet ook wel denken aan het feit. Kijk, Ferguson heeft natuurlijk wel ook wel conflicten gehad, zeg maar, met spelers. En er zijn verschillende spelers. Ja, Jaap Stam, Ruud van Nistelrooy, Beckham zijn allemaal eigenlijk met onvrede vertrokken.
Sla de deuren.
Maar misschien is leiderschap dus ook wel, en dan wil ik het bruggetje ook gaan maken, zeg maar, van voetbal naar de werkvloer. Hè? Dus wat kun je nu op de werkvloer ermee? Alhoewel voetbal natuurlijk ook een werkvloer is. Ja, maar, leiderschap is denk ik ook wel afhankelijk. Wordt het geaccepteerd in je omgeving? Mm-hmm. Krijg je rugdekking van en dus als Ferguson zeg maar in zijn tijd rugdekking kreeg van het bestuur.
Ja.
En dus zegt van oké, weet je, spelen eruit, want jij blijft. Ja. En dus dat doet ook iets met de rest van de groep. Oké, hij is de baas. En ik denk dat dat in het bedrijfsleven natuurlijk ook wel belangrijk is. Want als ik achter de rug om van mijn teamleider of weet ik wat, toch even bij de directeur of bestuurder of weet ik wat, mijn verhaal kwijt kan. Daarmee indirect heb je ook een beetje aan autoriteit aan je teamleider.
Vind ik wel mooi dat je dat zo in... In het Financieel Dagblad stond gisteren een artikel over een bakstenen fabriek in ergens in het midden van het land. Eigendom van een aantal broers op hoge leeftijd. Hebben ruzie met elkaar gekregen. De zaak speelt voor de ondernemerskamer van het Hof in Amsterdam. Gaat echt over een waanzinnig mooi bedrijf met waanzinnige resultaten. Maar toch slaan ze elkaar de hersens in. Mede omdat er van buitenaf iemand is gekomen die in al die 40 of 80 jaar het bedrijf bestond, dat ze het zo niet gewend waren te doen. En er moesten veranderingen plaatsvinden, waarvan ze aan de ene kant zeiden, ja, dat moet gebeuren, met name good governance. En op het moment dat het dan werd doorgevoerd of werd voorgesteld, was het huis te klein. Hè? Anders gezegd, accepteren we ook als bedrijf, als organisatie, dat er wat moet veranderen en dat er ander type leiderschap nodig is op sommige momenten. Daar gaat het ook over, denk ik.
Zeker. Als ik naar onze organisatie kijk, hè, dan zijn het allemaal stuk voor stuk toppers die prima weten hoe ze zichzelf zeg maar in de markt moeten zetten en hoe ze moeten acteren in hun functie. Daar hebben ze Mark en mij niet voor nodig. Dus het enige wat wij moeten doen, is meer faciliterend leiderschap tonen. Dus wij helpen hun zeg maar de beste zichzelf te zijn. Dus het is denk ik ook vooral kijken naar wat je organisatie nodig heeft. Maar ik denk ook wel dat het type leiderschap zeg maar steeds meer die kant op gaat. Hè? Het gaat als leider niet om jou, maar het gaat om je team. En anderen opzetten voor succes, dat is een mooie zin. Maar heel veel mensen begrijpen die nog steeds niet. Dus het is, ik denk vooral kijken naar wat je team ook nodig heeft. En daar echt ook oprechte interesse in toont. En oprecht probeert zeg maar... mensen daarin te faciliteren. Dat je het beste uit je medewerkers haalt.
Het is wel mooi dat je dat zegt. Want, als probaat zijn, dan begeleiden we ook wel veel teams, zeg maar. Hè. Als het wat minder loopt of als ze juist een vernieuwingsslag willen maken. Maar daarin dus ook wel de teamleiders of de directeuren. En we hebben ook bijvoorbeeld een verbetertraject gehad, waarin het team, zeg maar, heel erg ontevreden was over hun leidinggevende. Maar niet rechtstreeks durf te zeggen, maar via medewerkers tevredenheid onderzoeken. Dus dat zegt ook wel iets. En toen zeg maar ik daar ondergedompeld werd in het team, maar ook met de directeur zeg maar een verbetertraject onderging, toen kwam ik erachter dat die directeur eigenlijk heel erg gefocust is op zijn team en ze verder wil helpen, alleen vergeet te communiceren. Dus hij zegt, het team is hartstikke druk, dus ik pak allerlei taken voor ze weg. Ik zeg, maar heb je het ook gedeeld met hun? Nee. Weten ze überhaupt dat ze die taken hadden moeten doen? Nee, maar ze zeggen al dat ze zo druk zijn. Ik zeg, maar wat je dus doet, jij besteedt dus energie in taken die zij moeten doen. Zij weten het niet eens, maar wat ze wel zien, is dat ze jou niet zien. En ze willen gewoon jou zien. Ze willen jou horen, ze willen je voelen, ze willen weten waar ben jij mee bezig. Het grappige is dus, we waren nog niet eens op 1/3 van het traject. En het team zei, we zien nu al verandering bij jou. En het enige wat hij deed, is gewoon vertellen wat hij deed en waarom hij het deed.
Ja.
En ik noem dat dan zelf wel eens 888. Hè? Ondertitel nou wat jij doet en waarom.
Ja, zeker.
En het grappige is dus, als ik dus bij goedlopende teams binnenkom, meestal zijn die leiders zijn ontzettend duidelijk. Ik zie twee ingrediënten. Ze zijn empathisch en duidelijk. Dus empathisch, zoiets van, maar ik begrijp dat het vandaag niet lukt. Dat je misschien wat eerder naar huis toe moet. Alle begrip voor. En tegelijkertijd duidelijk. Dit is nu de derde dag achtereen. Als dit een structuur begint te worden, dan moeten we misschien andere dingen gaan doen. Hè? Dus ook direct duidelijk op van, wat kunnen we wel en niet van elkaar verwachten? Ik zie dat eigenlijk ieder mens daar belang bij heeft, maar ook als leider, zeg maar, dat het twee ingrediënten zijn die altijd goed van pas komen.
Het klinkt bijna als opvoeden van je kinderen.
Ja, maar ja, en het grappige is dus dat die kinderen, dat zijn ook net mensen, net als je werkgever, ja, nou ja, werknemers.
Enerzijds zeg je van, het is eigenlijk vrij simpel, hè? Het ligt eigenlijk heel erg voor de hand om dat goede leiderschap te tonen. Anderzijds is communicatie natuurlijk ook direct het allermoeilijkste wat we als mensen zeg maar voorstaan in ons leven. Want dat blijft een probleem, ja, om op een goede manier met elkaar te communiceren.
Ja. Ja, je hebt niet altijd ruimte voor de ander in je hoofd. En als leider moet eigenlijk dan wel, wil je de belangen van de organisatie, wil je de belangen van de ander, maar ook je eigen belangen, zeg maar, wil je ze allemaal afwegen. En hoe doe je dat transparant, eerlijk en fair?
Nou ja, precies. Kijk, en reflecteer maar eens naar jezelf toe. Soms hoor je wat degene zegt. Soms begrijp je wat diegene zegt. En soms voel je wat diegene wil zeggen. Dat is eigenlijk de soort van overtreffende trap zonder dat hij het zegt. Dus met sommige mensen level je nou eenmaal ook beter. Maar goed, als leider, misschien kom ik wel bijna naar mijn tip toe die ik zou willen meegeven. Maar hij zit me al
heel. Dat mag hoor, dus ja, want we gaan naar de praktische afronding.
Maar kijk, ik denk dat het als leider belangrijk is om steeds te blijven fine-tunen, zeg maar, op je omgeving. Vaak zie je dat veranderingen in kleine stapjes komen. Dus op het moment dat je jouw gedrag er ook in kleine stapjes op aanpast, dat je best ook een hele lange houdbaarheidsdatum hebt. Dus blijf fine-tunen op je omgeving, op de omstandigheden en op wat mensen van je vragen. En op het moment dat je in staat bent, zeg maar, om je als persoon daarbij aan te passen, dan zul je zien dat je omgeving, zeg maar, jou ook als een prettig leider ervaart. Lukt je dat niet, om wat voor reden dan ook, dan zul je zien dat je steeds meer strubbelingen gaat ervaren in je team. Uiteindelijk ook bij jezelf. En dan komen we bij het volgende onderwerp, waar we later in een andere podcast gaan bespreken. Een hele hoop werkstress wat je gaat ervaren. En ja, is de situatie niet langer houdbaar. Dus blijf fine-tunen, blijf die sociale antennes die je allemaal op je kop hebt goed blijven afstellen. Dan denk ik dat we met elkaar een goede weg kunnen inslaan.
Ja, of ontdek überhaupt die sociale antennes.
Zeker.
En dus sommige leiders die zijn vanuit het vakgebied ingevlogen, maar hebben beperkt ontwikkelde sociale antennes. Nou, je krijgt niet direct in één keer hele goede. Maar stel dan in elk geval mensen naast jou aan die wel die sociale antennes hebben. Hè? Dus als je ziet bij goede leiders, die zorgen voor goede mensen om zich heen. En goede mensen betekent niet de mensen die me aardig vinden, maar die mij aanvullen.
Peter, wat? Een keer nee zeggen.
Ja.
Nou ja, ik denk dat het laatste zeker waar is. Ik denk dat wanneer je als leider in staat bent om voor jezelf in beeld te hebben welke kwaliteiten mis ik, en ik ga op zoek naar die personen die mij die kwaliteiten kunnen aanvullen. Dus dat je kwetsbaar bent naar je omgeving toe, om eerlijk te ontdekken van, joh, dat en dat zijn niet mijn sterkste punten, maar ik heb een goed managementteam die mij daarin ondersteunt. Daar begint het denk ik mee. Maar het gaat ook over loyaliteit. Hè? Het gaat ook over, wil je met elkaar iets bereiken, los van de personen? Hè? Of ben je erop uit om voor je eigen eer en glorie je ding te doen? Waardoor ontstaan er heel vaak arbeidsconflicten als het gaat over verstoorde arbeidsverhoudingen, die ontstaan voor een niet onbelangrijk deel als gevolg van het feit dat mensen elkaar niet meer verstaan. En dan wordt het heel vaak gezegd als, ja, er is een arbeidsconflict, want we hebben geen vertrouwen meer in elkaar. Nou ja, dat is natuurlijk dan op dat punt wel een redelijke dooddoener. Maar waarom is dat? Waardoor komt dat? En daar kom je vaak niet achter meer, omdat de verhoudingen zo verstoord zijn geraakt dat het proces niet meer te herstellen is. Anders dan door een ontslag via de rechter of via een vaststellingsovereenkomst. En dus mijn oproep is wel, wanneer je een leidinggevende functie bekleedt of wilt gaan bekleden, denk goed na over de vraag, ben ik degene die ook inderdaad authentiek die leider is die ze nodig hebben? Of is het voor mij weer een stapje op die carrière ladder die ik nu eenmaal wil maken omdat het financieel me beter past, of dat soort overwegingen. En mensen, ik heb Mijn carrière is begonnen bij de NMB-bank, de Nederlandse Middenstandsbank. Voor de oude luisteraars, die kennen dat. En voor de jonge luisteraars, de voorloper van de ING-bank. En daar had ik, kwam ik als trainee binnen na mijn studie. En Jan, hij is inmiddels overleden, gouden vent, die zei: Peter, één ding. Zorg ervoor dat je nooit een rode sticker op je dossier krijgt. Want je bent voor de rest van je leven klaar binnen de bank. En daar bedoelde hij mee: ga niet te hard in je carrièreontwikkeling, omdat je zelf denkt dat je daaraan toe bent, terwijl de omgeving denkt: joh, waar heeft hij het over? Sta dus open, dat was zijn advies, voor constructieve kritiek en opbouw. Peter, nog even niet. Of juist nu wel. En ook dat ziet de goede leider, dat hij dat wil. Ja. En daarmee zeg ik niet dat het mij allemaal goed gegaan is, maar ik zeg wel, ik heb daar heel veel aan geleerd, van geleerd en aan gehad van die lessen.
Ondertijd zie ik jou nog wat schrijven, Sander. Of is dat niet voor nu?
Nou, meer een iets wat Peter net zegt, is denk ik wel heel herkenbaar voor heel veel mensen. Dus neem dat vooral mee.
Check. Ik moet nog even denken aan authentiek, hè? Dus, als psycholoog zijn, je bent het langst houdbaar als je dicht bij jezelf blijft, zeg maar. En dan kan de functie veranderen en je kunt allerlei andere dingen gaan doen. Maar als je jezelf kwijtraakt, dan dat voelen meestal eerst de mensen om je heen en daarna jezelf pas. Dus probeer dicht bij jezelf te blijven. En als dus deze functie of dit niet meer bij je past, ja, erken het dan. En daarna gaan nieuwe deuren open. Dus blijf dicht bij jezelf. En misschien een hele praktische tip. Vraag gewoon eens even aan mensen van: hey, wat kan ik voor je doen? Wat heb je nodig van mij? Ik weet nog dat ik op huwelijkstherapie zat met mijn vrouw. Puur preventief, omdat ik doe veel preventief, zeg maar. Dus toen zei ik tegen mijn vrouw: zo eens een keer huwelijkstherapie doen. Zegt ze: ja, het gaat er hartstikke goed. Ik zeg: ja, daarom juist. Ik wil het juist goed houden. En toen zaten we daar en toen kregen we op een gegeven moment een vraag gesteld plenair. En die vergeet ik echt niet weer. En dat is van: stellen jullie de vraag nog wel eens aan elkaar: hoe gelukkig ben jij met mij? En toen hoorde ik een man voor mij gniffelen, want dit was dan een plenaire sessie. Die zegt: nee, tuurlijk niet. Hij zegt: wat als ze nee zegt?
dan zijn er ook advocaten die dat regelen voor je.
Ja, jij direct met je advocaten. Nee, maar ik dacht direct toen hij dat zei, toen dacht ik: ja, maar die nee was er al. Alleen nu is die boven water. Nu kun je er wat mee. Ja. Dus, en misschien is dit ook wel als leider soms even: hey, maar beste teamlid, hoe gelukkig ben je met mij? En dat betekent niet dat je de dagkoers dan daar direct wat mee moet, maar wel de kwetsbaarheid moeten hebben van: hey, voelen, wat doe ik mee en wat kan ik er niet mee?
Kijk of die fine-tune dus nog nodig is.
Juist, zorg dat je verbindt. Nou, de laatste nog die ik meegekregen heb uit de Alpha-cursus, daar rust ik leiders toe. En die zeggen zo mooi in het Engels: praise in public and correct in private.
Ja, zeker.
He, dus geef complimenten in het team, want dit is hoe we met elkaar om willen gaan. En stuur even bij als je alleen bent met de persoon.
Mooi afsluiter.
Oké. Dank jullie wel voor dit delen. Probaat zijnde hebben we de eerste en het tweede seizoen hebben we het ook over leiderschap gehad. In totaal 12 podcasts. Dus mocht je meer willen weten, dan staan ze bij ons op de website, maar ook in de Spotify en andere kanalen. En bij de beschrijving vind je ook gewoon links, zodat je direct kunt doorklikken. Voor nu bedankt. En als er vragen zijn, stuur even een mailtje naar Vragen en Probaat. En stuur ook gerust deze podcast door naar een collega of iets anders. Of hij zegt: hey, dit moet je luisteren. Zo helpen we om het goede nieuws te verspreiden. Hey, bedankt mannen.
Dankjewel. Graag gedaan.
Dit was de Probaat podcast. U kunt ons vinden op www.probaat.nu. En de volgende vindt u ook hier. Ja.